Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo lieve luisteraars. Excuses dat het weer even heeft geduurd voor een nieuwe podcast. Jeetje, dit is wel een LP, een licorice pizza. Die inmiddels is grijs gedraaid, maar door omstandigheden. Nou, ik kan jullie een klein kijkje achter de schermen, of ja, hoe zeg je dat, achter de microfoon geven. Ik zou in eerste instantie afgelopen week met Guido al een podcast opnemen over John Wick 4 en de Rambo, de eerste Rambo film, First Blood, is in re-release. Nou, die twee titels laat ik straks bij ook nog gezien wel even voorbij komen. Maar door een ziek kind en drukte en andere omstandigheden kwam het er niet van. Ik ben inmiddels bijna een maand weer terug van vakantie. En het probleem was dat de apparatuur ook nog bij Guido lag. En ik daarom dit ook niet kon doen via dit is mijn Zoom primeur.
Je Zoom debuut, wat leuk. Hey John, vragen mensen wel eens aan jou. Jij bent zo natuurlijk grappig. Zou je eigen podcast moeten beginnen?
Ja, tijdens mijn vakantie had ik het daar met iemand nog over en die zei: jeetje, jij babbelt goed, misschien moet je een podcast beginnen. Ik zeg: nou.
Ja, dat gebeurt namelijk ook in een van de films die we gaan bespreken vandaag, maar daarover meer na de tune.
Hi, my name is Toby Jones and you happen to be listening to the podcast known as Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland, die je kan vinden op Spotify, Apple Music en geef eens een reactie op Facebook, Twitter, Instagram, @MovieInside. Mijn naam is John.
Mijn naam is Jasper. Leuk dat je hier te luisteren. We hebben een vol programma voor jullie vandaag. We gaan het hebben over de nieuwe Sam Mendes film Empire of Light met Olivia Colman. We hebben een flink blokje ook nog gezien, want John gaat gewoon even de aflevering van vorige week die hij gemist heeft even inhalen. Daar gaan we vooral John Wick 4 in langskomen en nog een paar andere films. En dan hebben we een top 5 zwarte comedies. En dat is omdat de eerste film die we gaan bespreken en waar het citaat uitkwam wat ik net voorlas over je eigen podcast beginnen, dat is de film Sick of Myself.
Nei, det jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden.
Hvorfor jobber du på kafé da?
Fordi jeg ikke narsissist.
Og så en kjæreste som heter Thomas, kunstner. Han ikke som den beste kjæresten å ha i det her. Litt sånn helt obsesst på sin egen karriere.
Jettebra, der har du den.
Nei, jeg kjæresten.
Aha, oi, det var interessant. Det hadde jeg ikke nevnt.
In het Noorse Sick of Myself hebben millennials Signe en Thomas een ongezonde, competitieve relatie. Als hij doorbreekt als kunstenaar, doet Signe er alles aan om aandacht en sympathie te krijgen. Ze besluit dubieuze Russische pillen te gaan slikken die een ernstige huidaandoening veroorzaken die niet zou misstaan in een body horror van David Cronenberg. Jasper, snijdt scenarist en regisseur Christopher Borkley hier op zeer zwartkomische manier een relevant onderwerp aan? Alles voor de likes?
Ja, ik heb juist het gevoel dat hij inderdaad helemaal voor de likes gaat, voor het vermaak gaat. Hij doet af en toe een poging om wat er gebeurt in de film en de situatie met Signe naar een groter maatschappelijk thema te trekken. Daar doet hij wel pogingen toe, maar net niet genoeg. Er zit een thematiek in, bijvoorbeeld het valt op dat bijna iedereen in de film eigenlijk perceptie belangrijker vindt dan de waarheid. Signe en Thomas zelf, maar ook op een gegeven moment gaat ze bij een modellenbureau dat heel inclusief is. En die agent is veel meer geïnteresseerd in het inclusieve imago dan om de gezondheid van de cliënten. En dat is dan een aardige poging van Borkley om die discussie breder te trekken. Maar dan vervolgens gaat hij weer grappen maken over de blinde assistenten. En dan had hij zijn eigen punt eigenlijk weer helemaal onderuit. Dus ik weet eigenlijk niet wat zijn punt hiermee is dat de maatschappij alleen nog maar met perceptie bezig is en de waarheid achter zich heeft gelaten misschien. Ja, als dat zijn punt is, dan vind ik dat het niet duidelijk genoeg in zit. Wat vind jij?
Ja, ik vind het wel overkomen. Althans, ik filterde er wel redelijk makkelijk uit de satire. Nou ja, vooral over social media, wat je misschien ook wel zou kunnen zien als een voedingsbodem voor narcisten. Hè? Vooral alles voor de aandacht. En dat je, nou, bijvoorbeeld in het geval van een senior ook, ja, als je niet over iets van een talent beschikt, dat ze dan naar, nou, in dit geval drastische middelen grijpen om dan toch die aandacht te krijgen. En wat dan uiteindelijk ook zorgt voor, nou ja, zij heeft uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, twee soorten van verslaving. Ze raakt ook daadwerkelijk verslaafd aan die pillen, want nou, die doen ook daadwerkelijk wel, naast dat ze die huidaandoening krijgt, doen ze ook wel iets met je gemoedstoestand. Plus dat zij verslaafd raakt, of altijd misschien al was, aan het in het middelpunt van de belangstelling zijn. En dat zij, ja, eigenlijk gewoon, ja, je zou ook wel kunnen zeggen, sick is, ziek is. En het van kwaad tot erger wordt. En de regisseur en scenarist Borkley misschien daarin een beetje doorslaat. Bijvoorbeeld met dat zij dan inderdaad ook een model wordt. Ja, speciaal gekozen omdat haar afwijkende uiterlijk. En ja, telkens dat zij niet dan het middelpunt van de belangstelling is, dan gaat zij weer in de aanval, zou je kunnen zeggen. Zoals eerder tijdens een gezamenlijk etentje, dat zij dan een notenallergie faked. Ja. Of zodra ze met vrienden zitten te eten en zij is even dan weer niet aan het woord, of het gaat even niet meer over haar, dan valt zij weer erin. En ja, hallo, we hadden het over dat ik nu een succesvol model ben. Dus ja, alles over dat narcisme, daar ligt een focus op. En dat kan je breder trekken inderdaad, door dat te linken aan vooral nu, nou, de moderne maatschappij, de jeugd van tegenwoordig, hè, die alles voor de likes doen en daar misschien inderdaad zo ver in doorslaan dat ze zichzelf, nou, in het geval van zien je toetakelen om dan op die manier empathie bij anderen op te wekken. Maar ja, de dubbele lagen die er doet de regisseur, gaat hij daar vol voor of wil hij vooral ook een lekkere, goed, stevige, zwartkomische drama toch maken?
Ja, ik heb echt wel meer het laatste gevoel dat hij toch echt wel voor het vermaak en voor het drama gaat. Ik had eigenlijk een beetje het gevoel alsof hij The Worst Person in the World heeft gezien.
Ja,
en toen dacht ik, nou, dat kan nog wel een stukje erger. Ja. Maar wat ik wel goed vond, was dat de opbouw van de film, zeg maar. Ik vind het knap dat ze, weet je, haar acties zijn best raar. Maar je kan ze best nog wel volgen. Zij doet misschien iets ergere versies van dingen die iedereen wel eens doet. Want wie maakt niet op een feestje wel eens een verhaal mooier dan het in werkelijkheid is? Of doet zich iets zieliger of zieker voor dan het kan gaan. Dus het lukt Borkley daar ons nog wel om gedeeltelijk ons in Signe te kunnen verplaatsen. Ook omdat we meekrijgen hoe haar vriend met haar omgaat. Dus dat is knap. Dat werkt ook voor later door, want hoe verschrikkelijk haar daden laterlijk ook worden, heeft hij daarmee wel alvast laten zien dat haar acties wel erger zijn dan die van onszelf, maar niet per se anders of met een andere intentie. En dat maakt het ook zo sterk. Dat haar acties schokkend zijn, maar niet schokkend omdat we ze niet begrijpen, maar omdat we ze in de kern juist wel begrijpen.
Ja, die herkenbaarheid zit er wel zeker in. Nou moet ik er inderdaad wel bij vermelden dat er best een aantal scènes in zitten die eigenlijk, ja, wat haar verbeelding dan betreft. Of wat zijn het? Waanbeelden, ja, of dromen. En dat werkt soms verwarrend, omdat je zeker later in de tweede helft van de film krijg je een aantal momenten waar je op je aan jezelf begint te twijfelen van, ja, is dit nou echt of speelt dit weer in haar hoofd af? Maar het past op zich dan wel weer prima in het grotere geheel van, ja, leugens en wat is inderdaad de waarheid. En uiteraard moet je het natuurlijk ook grotendeels als metafoor zien en is het ook onrealistisch in de zin van dat zij hierin zo ver gaat, mm-hmm, dat het inderdaad niet meer normaal is.
Nee.
Maar er zit wel iets van een kern van waarheid in.
Ja, ik vind ook die opbouw naar waar het heen gaat, wat ze doet, is ook wel redelijk sterk gedaan. Eerst al dus dat je merkt dat ze met haar partner voortdurend om die aandacht strijdt. Bijvoorbeeld in een van de eerste scènes, of de eerste scène volgens mij, zit ze in een restaurant en gaan ze een hele dure fles wijn stelen. Dan zegt ze eerst al dat iedereen naar haar kijkt, wat helemaal niet klopt, niemand kijkt naar haar. En dan wil ze alleen helpen de wijn te stelen als zij de eer krijgt van het stelen op het feestje. En uiteindelijk krijgt ze die eer niet eens. En vervolgens, als haar vriend is weggerend met die fles wijn en de ober de achtervolging opgeeft en terugloopt, dan loopt hij pal langs haar zonder haar te herkennen. En dan zie je gewoon aan haar dat ze daar teleurgesteld door is. Terwijl het natuurlijk helemaal niet de bedoeling is dat hij er zou zien. Dan zou ze gearresteerd worden. Maar ze is wel gekrenkt in het feit dat ze hem niet opmerkt.
Zo later in de film is ze ook wel een keer gekrenkt doordat ze dan inmiddels die ernstige huidaandoening heeft en dat mensen daar dan onvoldoende dat zien of er onvoldoende opmerkingen over maken of zo. En dan gaat ze bijvoorbeeld nog meer pillen doorslikken en het vervolgens nog weer erger maken, omdat ze toch net niet genoeg die empathie heeft opgewekt blijkbaar waar ze voor ging.
Ja, die relatie tussen de twee personen, tussen Thomas en Signe, die is eigenlijk in het begin nog in evenwicht of zo. Ze proberen elkaar wel de hele tijd de loef af te steken en de aandacht te trekken. Maar het gaat pas mis, het slaat pas echt door bij haar als hij als kunstenaar echt succes krijgt. Want dan is die relatie niet meer in evenwicht. Dan moet ze naar dat soort bizarre middelen grijpen als die pillen om aandacht te krijgen. Want hij krijgt echte aandacht. Hij krijgt echte interviews in magazines en zijn kunst wordt bekeken en wordt geprezen en zo. Dus dan gaat het in haar hoofd helemaal mis. En dat wordt er goed naartoe gemerkt. En daar zit ook weer zo'n opbouw in die acties in. Hè? Dat ze eerst zit ze op een gegeven moment onder het bloed, niet haar eigen bloed. En dan merkt ze dat ze door andere mensen anders wordt benaderd, omdat ze denken dat haar bloed is. Dus ze krijgt meer aandacht. En dan wordt er al een zaadje bij haar geplant van, oh, oké, okay, als mensen me zielig vinden, dan krijg ik aandacht. Dus ik vind dat sterk opgebouwd. Maar ik vind dan in het tweede deel, dus als ze zichzelf ziek heeft gemaakt eigenlijk, vind ik wel dat die film echt wel een hoop aan subtiliteit inlevert. En ook aan humor.
Hij wordt soms wat ernstiger van toon, maar dat is natuurlijk ook wel weer bewust gekozen, omdat de Borgli uiteindelijk daar ook wel zijn punt wil scoren. Ik zat bijna dat aan het einde, uiteraard moet zij ten valk of gaat zij ten onder aan waar ze mee bezig is en blijft ze alleen achter. En dat ik daarbij zoiets had van bijna een soort van gemiste kans van had er bewijzen van, maar dan had je echt ballen gehad als scenarist haar ermee weg laten komen. Kan dit niet zo door blijven gaan. Dat snap ik op zich ook wel, maar je had pas echt je punt gescoord als het daadwerkelijk een succesvol model was geworden.
Ja, en het had beter gewerkt. Misschien gaat het niet en is dat gewoon niet de keuze die hij gemaakt heeft. Maar als je ons bij haar had kunnen blijven betrekken of zo. Want ze gaat gewoon te ver. Je trekt als kijker echt je handen ervan af op een gegeven moment. En dan ben je ons dus eigenlijk kwijt. Je leeft niet meer met haar mee. Je staat niet meer aan haar kant. Of tenminste, ik had dat niet echt in ieder geval.
Nee, vanaf het begin af aan. Eigenlijk is er geen enkele mogelijkheid om überhaupt sympathie voor. Er zitten op een paar kleine bijpersonages dan hoor. Maar er zitten hier geen sympathieken. Dit zijn eigenlijk gewoon eikels. Dat stel, zij onderling trouwens, die scènes, die zijn ook gewoon goed. Ze hebben eigenlijk een soort van goede chemie, deze twee acteurs. Ja. Christine Kouyat-Torp, die vorig jaar ook schitterde in Ninja Baby. Die speelt Signe. En Eirik Sater, die speelt dan die Thomas. Er zit trouwens nog een leuke cameo in van Anders Daniels.
Ja, die is geweldig.
Als een dokter in een waanbeeld van haar. Die zat natuurlijk ook in The Worst Person in the World.
Ja, dat is een leuke in-joke nog, omdat Danielson Lee is ook echt zelf arts.
Arts, ja klopt. Ja,
tussenfilms door heeft hij gewoon nog zijn eigen praktijk. Maar hij zegt inderdaad, ze hebben haar bloed geanalyseerd en dan zegt hij dat ze inderdaad hele hoge hoeveelheden van het middel in haar bloed hebben gevonden. En dan gaat hij heel kalm verder en dan zegt hij, we hebben ook gevonden dat je heel veel liegt. Dat je een slechte persoonlijkheid hebt.
En je geen bent niet gevoel de leukste, voor humor.
Je bent niet de leukste persoon op feestjes. En er staat buiten een busje op je te wachten en je wordt straks meteen geëxecuteerd. Dat is erg, daar moest ik wel erg om lachen. Dat is ja, een van de betere van die droomsequenties, zeg maar.
Ja, er zitten best ook wel een paar, want qua body horror, het is trouwens ook goede make-up hoor, daar niet van. Qua body horror gaat het best wel ver. En ja, de duistere humor, dat hij hier de grenzen opzoekt en dat je als kijker af en toe ook echt die afschuw of dat oncomfortabele voelt. Deels ook doordat het vanuit een herkenbaar, dat verschilt uiteraard per persoon, want niet iedereen die heeft zo'n narcistische persoonlijkheidsstoornis, maar dat het een soort van vanuit herkenbare iets van het, ja, het graag gezien willen worden. Hallo, ik ben er ook, ik doe er ook toe. En van dat is het vertrekpunt. En daaruit ontstaan dan al die leugens die zij bedenkt en al die bochten waarin ze zich moet wringen. En je kan er nog veel meer uithalen, bijvoorbeeld ook zeker met social media en je uiterlijk. En dat dit eigenlijk een soort van omgekeerde versie van photoshoppen is. Ja. Niet jezelf mooier maken, maar juist het tegenovergestelde. Maar ja, ik vond het is wel mijn soort film, mijn soort humor. Lekker een beetje dat venijnige, dat gewaagde en ook grappige. En een andere quote die zij geloof ik ook noemt in de film is: narcisten zijn degene die het maakte. Die het bereiken, zeg maar. En Trump wordt vandaag tijdens opname wordt hij voorgeleid of wat hij wat is gearresteerd. Ja. Dus ja, je moet gelijk ook weer aan zijn Trump denken. En ja, er zitten zeker kern van waarheden in de dingen die Borgli aansnijdt. Ja, nee, subtiel is het zeker niet. Maar dat is ook zijn keus. Zo, daar gaat hij voor.
Maar daar heb ik nog een klein probleempje mee. Want de film noemt het heel de narcisme. Jij ook nu, omdat de film dat doet. Maar wat zij vertoont, is een echte psychische aandoening. Ik heb psychologie gestudeerd. Ik heb het ook nergens in andere recensies gelezen. Maar ja, ik heb niet voor niks psychologie gestudeerd. Dus ja, haar gedrag wijst op het syndroom van Munchausen. En dat is echt een echte aandoening. En mensen die daaraan lijden doen alsof ze ziek zijn of maken zichzelf ziek om zo het slachtoffer te worden en daarmee de aandacht te krijgen. En er zijn dus mensen die aandoening hebben en jaren van het ene ziekenhuis naar het andere trekken met bedachte of zelf aangedane ziektes. En als de doktoren er dan achter komen dat de patiënt ligt, dan vertrekken ze vaak plotseling en gaan ze gewoon ergens anders wonen en dan begint het hele circus weer opnieuw. En mensen die dat hebben, die zijn ontzettend manipulatief. Nou, dat zie je ook. En die ondergaan in de ergste gevallen ook soms levensgevaarlijke operaties, terwijl ze weten dat die helemaal niet nodig zijn, zolang ze maar de aandacht van de artsen houden. Wat wel interessant is, dat Munchausen kan heel veel oorzaken hebben. Maar een belangrijke oorzaak is dat mensen te weinig aandacht hebben gekregen van hun ouders als kind. En dat zien we in de film duidelijk ook, tussen Sinje en haar vader.
Ja.
Dus ja, wat we zien is heel extreem, heel erg extreem. Maar de onderliggende aandoening die haar gedrag veroorzaakt is wel echt. Maar als de film ons dat helemaal niet duidelijk maakt en het heel tijd maar narcisme blijft noemen, dan mist het daar toch ook wel een kans om net iets belangrijker te zijn dan het prima tenenkrommende vermaak dat het nu is.
Ja, maar ik heb ook niet het idee dat de regisseur zozeer echt wil gaan voor het op die manier aankaart. Hij heeft dit als vertrekpunt genomen om daar zijn satirische, gewaagde, scherpe script mee te maken.
Ja, exact. Ja, nee, ik vind het inderdaad, het is goed vermaak, maar om terug te komen op je eerste vraag, ik vind dat die te weinig doet om er een breder punt mee te maken.
Blijf luisteren. We doen straks een recensie van Empire of Light, de nieuwe film van 1917 en American Beauty regisseur Sam Mendes. Hey, American Beauty, dat is toch ook wel een beetje een zwarte comedy. Die top 5 doen wij straks. Laten we een stukje van de score van Thomas Newman draaien uit American Beauty. Thank you.
Have you given any thought to where this ends?
The table will never stop. You know this. No one, not even you, can kill everyone.
You ready, John?
Yeah.
En dan een flink blokje ook nog gezien, want we hadden natuurlijk eigenlijk vorige week een podcast gepland, tenminste Guido en John hadden een podcast gepland, maar die ging niet door. Maar John heeft natuurlijk wel al die films gezien en daar aantekeningen over gemaakt. Dus dat wil hij nog even met ons delen. Onder andere voornamelijk John Wick 4. Ook gaat hij het even hebben over Till en over de Rambo.
Ja, die was in re-release, dus dat was een leuke aanleiding. Wat is het, de 40-jarige verjaardag van... Nou, daar heb ik het zo over. Heb jij die John Wick chapter voor, moet ik trouwens zeggen? Heb jij die nog niet gezien?
Nee, nog niet. Nog niet.
Oké, nou, ik zou hem in ieder geval wel... Heb je de vorige delen wel gezien?
Ja, ik vond die eerste heel erg goed. De twee vervolgen iets minder. En wat ik begreep, maar dat ga ik straks van jou horen, is vier weer... Weer van topkwaliteit. Dus,
de overtreffende trap. Kijk, sowieso die voorkennis, of je die eerste drie gezien hebt, is dat een must? Nou ja, je bent dan vooral bekend met...
Met de wereld.
Ja, met John Wick. Wie is het? En hier de plot, ja, doet er ook niet zo heel erg veel toe. Want het draait toch om de actie. Maar je hebt de hoge tafel, de high table. Dat is een soort van genootschap van huurmoordenaars waar hij dan ooit deel van uitmaakte. En ja, dat zijn allemaal regels. En hij is verbannen. Hij is vogelvrij verklaard en wordt daardoor opgejaagd door andere huurmoordenaars. En dan heb je een aantal van die hotels die een soort van vrijhaven zijn, waar ze elkaar dan niet mogen afknallen. En ook in deze heb je weer Winston. Gespeeld door Ian McShane. En dan die Sharon, Lance Reddick. Die acteur die redelijk recent overleed. Die uit The Wire was hij. Daar kende ik hem van. Nou, een aantal nieuwe personages in deze. Kane, gespeeld door Donnie Yen. Wat dan een blinde huurmoordenaar. Nou ja, oké, het is Donnie Yen, dus die komt daar wel mee weg. En dan de bad guy is een of andere markies, gespeeld door Bill Skarsgård, oftewel Pennywise uit It. En ja, de film, het gaat van de ene naar de andere locatie. Ze zijn in Osaka, in Berlijn, in Parijs. En dan gaat het ook op de manier zoals je altijd in films de toerist uithangt. Dus we zien een shot van de Eiffeltoren. Oké, we zijn in Parijs. We zien een shot van de Brandenburger Tor. Dus we zijn in Berlijn. Maar eigenlijk, ja, met die vorige films en met deze zeker, zat ik al van, ja, actiefilm, maar is dit eigenlijk niet gewoon een superheldenfilm? Want ja, de logica en het realisme gaan hier echt het raam uit. Letterlijk, want John Wick wordt op een gegeven moment van driehoog uit een raam geflikkerd, valt dan ook nog eens vol op een auto en kruipt vervolgens wel weer overeind om weer door te knokken. Dus ja, hij is een soort van onsterfelijk. Ja, ze hebben dan wel iets van een soort van superheldenpakje in de bescherming in de vorm van een Kevlar Colbert, wat dan bulletproof is. Maar dan moeten ze wel telkens hun hoofd of hun hals beschermen, want daar kan je dan dus wel de mensen afmaken. Kijk, Keanu Reeves speelt dus weer opnieuw John Wick. En het is wel gewoon een voordeel dat hij hier ook amper hoeft te acteren. Hij heeft volgens mij ook niet heel veel meer dan 10, als je het al zinnen kan noemen. Ja, yeah. Zoiets. En dat de rest van de acteurs op dat vlak gelukkig wel iets meer te doen heeft. Maar dat het personage John Wick, ja, dat afgestompte. Hij is er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En oh mijn god, daar gaat
hij
weer.
Hij kan
er
niet aan eruit.
Ja. Nee, en dat straalt wel van zijn gezicht af. Maar dat krijg je hier als kijker bijna ook vanwege die lengte. En dan moet ik sowieso bij vermelden dat ik deze dan in de bioscoop natuurlijk zag. En mede door die pandemie ben ik gewoon gewend geraakt aan pauzes. Zeker in dit soort lengte films. En bij deze film had een pauze niet misstaan. Want ja, als je hem nu in één ruk uitzit, dan krijg je toch een beetje van, ja, overdaad schaad. Kijk, het is bijna non-stop actie. Er zit wel genoeg variatie ook in, zeker qua sets en verschillende wapens die hij gebruikt en hoe het dan gefilmd of gemonteerd is. Maar dan nog deze lengte van bijna 3 uur, het is allemaal te lang. En dat ook sommige actie wordt toch repetitief. Met als voorbeeld, nou ja, er is dan een of andere hond ook, die tot wel 5 keer toe bijt die hond iemand in zijn kloot. Nuts. En ja, die is 1 of 2 keer leuk, maar als je dat tot 5 keer toe blijft herhalen, ja, dan is die lol er ook wel een beetje vanaf. En het laatste half uur in Parijs, hoewel het allemaal tof is en de actie gaaf, maar dat je na het einde van de film ook zit van, ja, als John Wick nu gewoon even een taxi had gepakt, dan hadden we dit hele half uur rond, wat is het, Arc de Triomphe en nou, oké. Maar ja, is het dan allemaal erg dat het te veel van het goede? Nee, maar daardoor zit ik wel een beetje dat ik niet het halleluja heb of het actiemeesterwerk wat vele anderen er wel in zien. Kijk, het is wel bijna puur visueel en in dat opzicht doet het weer wat denken aan andere vergelijkbare actiefilms als The Raid 2 of Mad Max Fury Road. Maar daar zaten ook wel een beetje plot of emotie of betrokkenheid bij de personages in. En hier met bijna 3 uur alleen maar actieachtbaan en heel veel meer is het niet. En die potenties heeft het ook niet. Dus ja, dit is dan voor de liefhebbers, wat ik zeker wel ben van dit soort, nou, best ook wel grove actie en gewoon lekker geschoten. En dus ik heb me wel vermaakt, maar het gaat wel, zeker qua lengte, dus toch een grens over dat je na, ja, dus het de dik 2 uur, ben je bijna verzadigd en dan moet eigenlijk de coolste actie nog gaan komen.
En waar staat deze in jouw John Wick ranking?
Och, ik kan me niet zo goed die andere 3 voor de geest. Ja, misschien is dit dan van de 4. Ik was nooit enorme fan. Maar ik heb ze altijd wel lekker gevonden. En ze kijken lekker weg. Misschien is dit van de 4 dan wel de beste. Hoe die gemaakt is en iedereen. Het is natuurlijk het helezelfde team, ook dezelfde regisseur. Mm-hmm. Hè, dus iedereen is weer nog wat beter erin geworden dan ze al waren. Maar als ik dan bijvoorbeeld weer kijk naar de lengte, dan zou ik misschien toch voor, ja, denk dan de eerste John Wick gaan. Ik weet het niet. Ik had denk ik meer van deze chapter 4 genoten als ik hem thuis had kunnen kijken en halverwege even pauze had kunnen inlassen, even een kwartiertje, even een sigaretje roken, even naar de wc, even drinken pakken. Want ja, nu kan je niet uit die achtbaan stappen. En dat werkt op zich ook wel, maar als je dan, ja, met deze lengte is het weer net te veel.
Duidelijk. Wat heb je nog meer gezien, John?
Nou, als het over deze stijl van actie hebt, die eigenlijk, nou ja, uit Azië gejat is, zou je kunnen zeggen, dat dit soort van actie filmen.
Is het kung fu met pistolen, zeg maar. Ja.
Ja, dan kan je zelfs al terug naar inderdaad Hongkong jaren 80. En dat daar ook nog steeds wel gemaakt wordt. Dat soort voorbeelden zie je. Nou ja, nu bijvoorbeeld op Netflix, Furies, dat is een film Vietnamese. Het is, nou ja, dan een prequel of een sequel is me niet helemaal duidelijk, maar van een eerdere film Fury. En deze is van en met Veronica Ngo. En ja, zij wil wraak nemen op een bende die, weet ik veel, de vent hebben vermoord of zoiets. En dan gaat zij 3 jonge dames trainen. En dit is eigenlijk, ja, qua actie een beetje vergelijkbaar soort van John Wick, maar dan op zijn Vietnamees en met dames, maar qua actie en geweld en de cameravoering en dat soort dingen, met dan een beetje Charlie's Angels idee. En zeker in verhouding tot zo'n grote Hollywood productie, best wel beperkt budget, wat je terugziet in nogal matige special effects, met zo'n te veel uit de computer gerolde explosie, als op een motor zitten en zie je ze letterlijk voor een greenscreen rijden, nou ja, dat soort dingen. En wat meer overdreven drama erin, maar op zich best wel stijlvol gedaan. Dan speelt het in jaren 90 Ho Chi Minh City met al van die neonlichten. Dus ik had deze erbij bedacht. John Wick Car Why. Een beetje zoiets. Best wel vermakelijk. Een film die je voor de actie moet kijken. Net als die is net nieuw uit op Netflix ook. Het Zuid-Koreaanse Kill Bok Soon. gaat dan ook over een vrouw in dit geval, al wat ouder, huurmoordenares, die wel huurmoordenaar zijn probeert te combineren met haar tienerdochter opvoeden. Met een paar aardige actiescènes. Er zit eigenlijk daarin niet zo heel veel actie in voor 2 uur en een kwartier. Maar dat is dan weer duidelijk een film die weer ten opzichte van John Wick weer meer kiest voor wel karakterverdieping en een plot en goed geacteerd. En dus die is momenteel, klein hitje op Netflix, Kill Baksoon uit Zuid-Korea. Inderdaad, de actiescène is ook wel weer vergelijkbaar met John Wick. Wat dus allemaal weer vergelijkbaar is met waar het oorspronkelijk vandaan kwam, Azië.
Mooi. En dan zagen we zagen we alle twee ook nog de film Till. Die is afgelopen week uitgekomen. Daar zouden jullie het eigenlijk ook over hebben vorige week, geloof ik?
Ja, ik dacht dat Guido hem ook had gezien. Ik heb hem in ieder geval gezien. Maar ik ben veel antwoord geweest. Zeg je even, waar gaat Till over en wat vond je ervan?
Het is, Till gaat over het waar gebeurde verhaal van Emmett Till, die in het noorden van de Verenigde Staten is opgegroeid, naar het zuiden ging om zijn familie te bezoeken en een paar dagen later gelyncht is. Dit is al de tweede vertelling van dit verhaal dit jaar. Want er was eerder dit jaar ook een miniserie, Women of the Movement. Die ging over precies hetzelfde verhaal.
Okay. Maar deze film gaat vooral over zijn moeder.
Ja, wat de film dus eerst wel doet, is je een blik geven van hoe normale jongen Emmett Till was. Zodat je emotioneel erbij betrokken wordt. Maar dan inderdaad, nadat hij gelyncht is, en het is ook heel duidelijk wie dat gedaan hebben. Die mensen worden ook voor een rechter gezet en die moeder probeert ze veroordeeld te krijgen. Maar ze weet eigenlijk vanaf het begin aan al dat dat haar niet gaat lukken. Want er zit een volledige witte jury.
Goeie keuze. Vond jij dat trouwens ook, dat de film eigenlijk de daders, de blanke daders, nooit echt in beeld neemt?
Ja.
De film blijft zich focussen vooral op, op wat heet zij nou, Mamie Till, geloof ik?
Het personage?
Ja, in ieder geval gespeeld door Danielle Deadwyler, die hier wat mij betreft toch echt wel die Oscar-nominatie, zeker aangezien Ana de Armas daar tussen stond voor Blond. Laten we daar maar niet te veel meer over zeggen.
Zij speelt echt heel goed. En zij is ook wel echt een van de belangrijkste redenen om deze film te kijken. De camera zit ook heel erg close op haar. Ze zet echt heel goed neer hoe ze van een rouwende moeder naar een soort
voorvechter wordt.
Voorvechter van de rechter wordt. Een knappe, slimme keuze vond ik ook bijvoorbeeld dat je het einde van het proces niet ziet. Zij loopt gewoon naar buiten, want ze weet toch al wat de uitslag gaat worden. Die twee moordenaars, of 3, 4, ik weet niet eens hoeveel er waren. Ja. Die zijn gewoon vrijgesproken. En een paar weken later, nadat ze zijn vrijgesproken, hebben ze die moord gewoon bekend in een interview waar ze voor betaald zijn gekregen.
Ja, even.
Dus het is duidelijk dat ze het gedaan hebben. Ja.
Klein beetje context, inderdaad. Het speelt dan nog in de jaren 50 van vorige eeuw, waarin de movement, hoe noem je dat, had nog niet plaatsgevonden. Oftewel, zeker in het zuiden, de segregatie de behandeling van de Afro-Amerikanen daar. Zij konden daar inderdaad nog gewoon mee wegkomen. Dat vond ik een mooie verbeelding in de film, dat hij met de trein van het noorden naar het zuiden reist. En dat ze dan in de trein moeten ze op een gegeven moment, we rijden nu die staat in, jullie moeten nu weer apart gaan zitten. Zo, dat soort mooie, redelijk subtiele details zitten erin. Daarnaast merk je wel, ondanks dat eigenlijk vooral het acteerwerk is te prijzen, maar de film is op alle vlakken ruim voldoende. Maar ik merkte wel een beetje dat dit een regisseur, ik weet de naam even niet uit mijn hoofd, maar is die nog niet heel lang films aan het maken is, waardoor ze net even een beetje doorslaat in camerawerk of soms iets te aanwezige, prachtige score overigens van Abel Korsnikowski, geloof ik. Dat soort, noem het even schoonheidsfoutjes, die zien we dan door de vinger, want de film kwam zeker binnen, vooral door haar acteerwerk.
De regisseur zei trouwens Chinonye Chukwu.
Okay.
En wat ook nog, waardoor de film extra binnenkomt, is eigenlijk ook nog het einde. Dus je beseft je ook dat een van die mensen die die jongen gelinched hebben, leeft nu gewoon nog steeds. En is nog steeds niet gestraft. En bovendien is pas in 2022 er een wet aangenomen die lynchen verbiedt in de zuidelijke staten. Dus pas vorig jaar is die wet aangenomen waar waar die moeder Till de hele film voor gestreden heeft.
Wow.
Ja, dus het is zeker een belangrijke film ook.
Ja, en zeer de moeite. Ik werd hier toch echt wel door geraakt. En dat is grotendeels door de acteerprestaties. Ook gewoon de manier waarop het gefilmd is. En het script zit goed in elkaar. Dus ja, dit was wel een tip.
Ja, zeker. Ja, je wordt er ook echt boos van. Het is gewoon, dus je wordt emotioneel van, maar ook boos van hoe dat gaat. Hoeveel onrecht er is.
Bo, when you get down there...
Oh, not again, Mama. I've already been in Mississippi.
Only one time before, and you started a fight with another little boy.
He was picking on me.
You're in the right to stand up for yourself, but that's not what I'm talking about. They have a different set of rules for Negroes down there. Are you listening?
Yes.
You have to be extra careful with white people. You can't risk looking at them the wrong way.
I know.
Bo. Be small down there.
John, jij hebt ook nog een 40 jaar oude film gezien.
Ja, die zou ik met Guido ook aanhalen. De Rambo. Nou ja, deze heet eigenlijk gewoon alleen maar First Blood. Uit 1982, omdat het de 40-jarige verjaardag is, is er nu een re-release in 4K in onder meer Pathé. Met natuurlijk Sylvester Stallone als John Rambo, de veteraan van de Vietnamoorlog. Die een stadje, het stadje heet ook Hope, toepasselijke naam, binnenloopt. En hij wordt door de sheriff gearresteerd voor landloperij of zo. Echt een foute sheriff. Dan speelt er die Brian Dennehy. En zijn agenten en dan volgt er een klopjacht. Richard Crenna speelt de voormalig kolonel van Rambo. Die bemoeit zich er ook mee. Of nou, die is vooral die sheriff en die agenten aan het waarschuwen van... Laat hem met rust, want deze man die maakt jullie allemaal af als je hiermee doorgaat. Eigenlijk een enorm verschil ten opzichte van John Wick 4 is dat deze maar 90 minuten duurt. En ik las in trivia, dat is wel aardig, sowieso kan je over First Blood, moet je gewoon naar IMDb, kan je heel veel trivia lezen, maar dat de oorspronkelijke rough cut, zoals ze dat noemen, dus als ze hem in eerste instantie hadden gefilmd, die was bijna 3 uur. En daar had Sylvester Stallone een klacht over ingediend, ook uit vrees voor zijn carrière. En dat was allemaal niet om aan te zien. Zo van, nee, we willen gewoon dat dit wordt geknipt tot... Nou, uiteindelijk is het dan een film van 90 minuten geworden. Daar ook best wel wat tempo in zit, hoor. Dus het is, gaat lekker snel. En wel een aardige andere vergelijking is het aantal doden... body count, ik weet niet of jou dat iets zegt.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Die wordt trouwens geweldig in Hot Shots Part 2. Ja, dat is die parodie die misschien geinig is. Die is volgens mij 30 jaar oud om een keer te rewinden. Nou, in John Wick 4 weet ik het hoeveel honderden doden hier vallen. En in First Blood 1. Of misschien eigenlijk zelfs geen, aangezien hij niet echt direct die persoon... Het is meer een soort van dooie die valt tijdens dat ze hem opjagen. Ja. Maar het was eigenlijk vanaf part 2, dus First Blood part 2 uit 85, werd het de stoere macho spierballen actiefilms zoals we die kennen. En ik kan me nog wel herinneren dat ik als kind eerst die zag en later pas First Blood. En nu zag ik hem dus terug en was het zo van, oh ja, deze, hij is eigenlijk best wel serieus en... Hij heeft ook best wel nog wat te zeggen over de behandeling van vooral Vietnam-veteranen in Amerika in die tijd. Hè? Die oorlog die ze verloren. En dat sommigen daarna ook gewoon geen kansen werd geboden om weer terug te komen in het normale leven. En dat Rambo wel of niet leidt aan PTSS. Maar dat dit geen hersenloze actiefilm is zoals je denkt dat hij is. Er zit zeker wel wat actie in daar. De jacht op hem in de bossen. En zijn survival. En hoe hij die mannetjes stuk voor stuk uitschakelt. Dan niet, hij vermoordt ze niet, maar hij zorgt wel dat ze niet meer achter hem aan zitten. En aan het einde sloopt hij ook wel een deel van dat stadje. En het is dan overigens gebaseerd op een boek. En het plotje is prima, evenals de dialogen. Oké, je zou kunnen zeggen, de agenten zijn hier wel erg fout of wel erg dom. Maar oké, valt ook wel weer wat voor te zeggen dat hun trots wordt gekrenkt door Rambo. Zo van, ja, hallo, kunnen we deze man niet gewoon oppakken? Nee, dat lukt niet. En de kolonel zegt ook terecht, let it go. Just laat hem gaan. Stop hiermee. Interessant om toch wel even te melden dat Sylvester Stallone kan wel degelijk acteren in de slotscène als hij een soort van breakdown heeft. Nou, voor mensen die twijfelen of Sylvester Stallone het wel degelijk kan, nou, kijk First Blood en dan de laatste 10 minuten. In hoeverre is dit echt een klassieker? Nou, hij is op zich echt wel goed en heeft zijn plekje in de filmgeschiedenis wel verdiend, omdat hij interessant is. Denk ik ook qua overgang, omdat je het rauwe, wat meer realistische van de jaren 70 zit hier ook nog een beetje in. Maar eigenlijk, ja, dat dit een soort misschien wel trendsetter was, dat hierna kreeg je echt die de slachtpartijen actiefilms. Zoals je meer later in de jaren 80 met, ik roep even een commando met Arnie, yeah. Of dan inderdaad de laatste
Steven Seagal's. Ja,
wat meer dat over de top. Dus het was gewoon leuk om dit old school ook weer eens terug te zien met geen CGI erin, want dat bestond nog niet echt, zou je kunnen zeggen. Dus de explosies die erin zit, zijn daadwerkelijk gedaan. En de stunts, vooral die ene sprong, is best wel een indrukwekkende stunt. Maar vooral zo van, First Blood. Je was bijna vergeten dat dit een veel betere en veel serieuzere actiefilm is dan al dat vergelijkbare, hardere jaren 80 spul.
Dan gaan we nu door naar een film die gewoon nieuw is. De nieuwe Sam Mendes, Empire of Light.
And you do have people you can talk to, friends.
I need to pop into the office for a quick drink.
Stop.
Why? Who's this hurting?
Well, your wife, for one.
Good morning, all. Stephen here will be replacing Trevor.
Hello.
This whole place is for people who don't belong anywhere else. Look around you.
It really was beautiful.
It still is.
Where are you from?
Does it happen a lot?
Well, yeah. It's everywhere, isn't it?
No one's going to give you the life you want.
But you've got a problem, you know that?
You have to go out and get it.
We hadden laatst een top 5 films over film maken. Wij samen, volgens mij, John. Maar hoe vaak zien we niet in een film mensen in een bioscoopzaal of thuis naar een film kijken? Films over film kijken dus. De film die wij gaan bespreken, de nieuwe Sam Mendes, Empire of Light, heeft een prachtige scène waarin we zien hoe iemand naar een film kijkt. We volgen in de film de werknemers van een prachtig oud filmtheater aan de Engelse kust begin jaren 80. Je zou de medewerkers als een soort familie kunnen zien. Onze hoofdpersoon is Hillary, die kaartjes verkoopt en scheurt en de zalen opruimt naar de vertoningen. En zij wordt gespeeld door niemand minder dan Olivia Colman. En dat is maar goed ook, want zij geeft ons een houvast in de film en geeft met haar acteren alles ook net iets meer gewicht dan je uit het scenario zou halen. Er wordt al snel duidelijk dat er iets niet helemaal lekker gaat met Hillary. We krijgen mee dat ze een jaar geleden verplicht moest stoppen met haar werk, maar nu weer terug is. En dat ze aan lithium zit. En dat is een medicijn dat vooral wordt voorgeschreven voor mensen met een bipolaire stoornis. Of een hele extreme zware depressie. Naast haar werk leeft ze een eenzaam en teruggetrokken leven. Tot een nieuwe medewerker, niet onbelangrijk, een zwarte jonge man, bij de bioscoop komt werken. En hij haar als het ware tot leven wekt. Het gaat zelfs zo goed met haar dat ze stopt met het slikken van haar medicatie. Maar of dat nou zo'n goed idee was. En ja, het speelt in een bioscoop, dus het is ook een beetje een film over film kijken. Maar ook nog over een heleboel andere dingen. Mentale gezondheid, eenzaamheid, seksuele relaties die niet helemaal door de beugel kunnen. Vergane glorie, racisme, ga zo nog maar even door. John, Ging jij helemaal mee met al die verhaallijnen? Of hadden er wat jou betreft beter een paar onderwerpen uitgekund om de film wat meer focus te geven?
Ja, iets van focus had ik zeker wel graag in deze film gezien. Die ik echt, je komt toch uit op half geslaagd. Je hebt goede en slechte dingen eraan. Het is sowieso een film die niet beklijft. En laat ik dan vooral even gaan voor eerst maar het slechte aanstippen. Is het script van Sam Mendes zelf. Die zijn vorige film 1917, Eerste Wereldoorlog. Net niet One Taker, maar die had die script dan zelf half meegezet met iemand anders.
En ja, die film moest het ook niet echt van het plot hebben.
Nee, inderdaad. De film herinner je ook niet om de plot of de dialoog.
Nee.
En hier heeft hij het volledig zelf geschreven. En je merkt ook wel een beetje, het voelt aan als een passieproject dit. Zo van dit script had hij misschien ooit een keer in zijn hoofd zitten of al uitgeschreven. En zo van, ik heb de centen bij elkaar, ik kan het maken. Maar vooral het script, het hangt echt van clichés aan elkaar. En ook de dialogen zijn van die teksten die ik heb even geen voorbeelden nu staan hoor. Maar die je al vaker in andere films voorbij hebt horen komen. Maar er zijn inderdaad zoveel wat jij allemaal al opzonde. Er zit gewoon te veel in. En alles daarvan is ook zo clichématig. Inderdaad, het racisme wat wordt aangestipt. Dat zegt het eigenlijk meer dan racisme is erg. En het wordt vooral ook getoond en benoemd in deze film. Zoals, wat ik al zei toen over Green Book. Een soort van racisme voor dummies. Voor die mensen die niet goed weten hoe dat vooral. Het was een turbulente tijd. Wat was het in.
Er waren wel echt bende skinheads in die tijd natuurlijk.
Ja, begin jaren 80, Engeland. En dan uiteraard heb je die skinheads die dan achter die Steven aanlopen en van die apengeluiden maakt. En met betrekking tot dat of dat racisme is het tijdens de film ook wachten tot die Steven wat gaat overkomen. Dat voel je eigenlijk al, ik zal niet verwachten wat dan, maar dat voel je aankomen als kijker. En dat Sam Mendes, dus vooral als scriptschrijver, op dat punt zijn punt weet te scoren over racisme. En zo wil hij eigenlijk heel veel punten scoren met al die onderwerpen.
Ja. Ja, vind ik ook. Ik vind echt dat daar een heleboel onderwerpen uitgekund. Het is veel beter om je dan op één of twee onderwerpen te kiezen en die echt goed uit te diepen. Het probleem ligt inderdaad echt in het scenario. Sam Mendes heeft veel films gemaakt, maar dit is dus pas de eerste keer dat hij een scenario alleen schrijft. En ik denk dat hij dat beter niet had kunnen doen. En ook de personages komen er in het scenario heel bekijkt vanaf. Vooral in het eerste deel van de film krijgt eigenlijk niemand echt achtergrond of diepgang mee of zo. Het zijn meer een soort poppetjes die een functie hebben in het script, maar het zijn geen echte mensen.
Een beetje van de cliché-karakters inderdaad.
Ja.
De iets wat excentrieke medewerkers van de bioscoop. Zonderlinge operateur gespeeld door Toby Jones. Overspelige baas, Colin Firth.
Colin Firth, ja.
Ja, dat soort.
Ja, maar die zijn wel weer geniaal gecast, want wie anders dan Toby Jones had die projectionist kunnen spelen? De casting is wel weer geweldig.
Zeker.
En de acteurs die doen ook echt wel hun best om hun personages net iets meer te geven dan het scenario ze geeft. Ook vooral Michael Ward, die speelt Steven, de jonge zwarte man, de nieuwe medewerker. Die maakt van zijn personage wel iemand met empathie en een soort jeugdige energie, maar ook met de zwaarte van het leven in het Engeland van Thatcher in de jaren 80. Met Ben de Skinhead. Maar het scenario houdt hem zo lang op de achtergrond en geeft hem zo lang weinig te doen. Het gebruikt hem gewoon meer als een soort plot device dan als een mens. En hetzelfde geldt ook een beetje voor Olivia Colman, die nooit slecht is, maar hier moet ze echt de hele film omhoog trekken met haar acteren. En dat lukt er ook op zich wel. Maar ook zij krijgt aan het begin van de film heel weinig achtergrond mee. Er wordt naar gehint, maar er wordt nog niks uitgelegd. En dat is natuurlijk wel een bewuste keuze. Maar als we in de tweede helft wat meer over haar te weten krijgen, en ook over de andere personages die allemaal hun eigen problemen blijken te hebben trouwens, dan is het eigenlijk al te laat. Dan hebben we al te lang naar een soort hangoutfilm zonder fijn hangoutgevoel gekeken. Dus waarom geeft de film ons niet eerder de kans om die personages echt te leren kennen? Want op het moment dat dat gebeurt, in die tweede helft, om ook wat positief te zeggen, in die tweede helft vindt de film wel een beetje zijn ritme en krijgt het ook wat meer diepgang. Dan worden de personages wat voller. Dan krijgt de film ook iets meer focus. Omdat het dan meer gaat om Hillary's mentale gezondheid. En wat mensen over hebben om haar te helpen. En wat ze zou kosten. Dus ik vraag me echt af waarom de film niet veel eerder meer prijs geeft over die personages. En deze kant op stuurt. Want dan had het geheel een stuk interessanter kunnen zijn, volgens mij.
Ja, ik denk dat dat vooral is toe te schrijven aan het gebrek aan ervaring van Sam Mendes als scriptschrijver. Die inderdaad, nou ja, vooral, je ziet het enorm terug in dus al die clichés. Ja, dat magie van cinema en de magie van zo'n oude bioscoop. Ja, dat hebben we allemaal ook al wel eerder. En hoewel de scène inderdaad mooi geschoten is en goed geacteerd. Maar Olivia Colman die dan in de eentje in zo'n filmzaal naar die film zit te kijken en in tranen. En we, ja, mooi hoor. Maar dat hebben we ook allemaal al wel eens eerder gezien. Ja. Dus ja.
Ja, het mooie daarvan was natuurlijk dat zij werkt al jaren in die bioscoop. Maar ze heeft nog nooit een film gezien in de bioscoop. En dan op een gegeven moment wordt ze overtuigd om eens een keer zelf een film te kijken.
Ja, wat wel heel
dat raar komt is. Binnen, ja.
Werkt bij een cinema en dan zelf nooit die films kijkt. Ja, het kan.
Ja.
Maar ja.
Hillary krijgt dus een relatie met die veel te jonge Steven. Maar die relatie die voelt wel geloofwaardig.
Begrijpelijk ook, meer soort van.
Ja, begrijpelijk, ja. Ja. Ook omdat we heel even bijvoorbeeld in een scène ontmoeten we de moeder van Steven. En dan valt het wel op dat die twee vrouwen wel een beetje wat eigenschappen gemeen hebben, zeg maar. Dus dan daar kan zijn fascinatie wel vandaan komen, zeg maar. Maar als we daar eenmaal aangekomen zijn, Dan komt er dus inderdaad meer diepgang en iets meer subtiliteit. Het is gewoon een lieve film. Het is een hele humane film. Maar die ook de harde kanten van de politieke of de racistische samenleving wil laten zien. Maar eigenlijk is de film gewoon het beste als we Hillary zien doen wat ze doet. Of eigenlijk als we Coleman zien doen wat ze het beste doet.
Ja, Olivia can do no wrong. Die komt hier maar weg.
Ja, en ik las ook dat Hillary losjes gebaseerd is op de moeder van Sam Mendes. Dus misschien is het ook wel logisch dat de film daar het sterkste is. Het is alleen jammer dat dan de redelijk sterke tweede helft aan het einde weer helemaal even overboord gegooid wordt om alle losse lijntjes op een ongeloofwaardige en bombastische manier weer bij elkaar te brengen.
Ja, dat hoort er wel weer bij.
Ja, misschien had hij gewoon 3 films moeten maken met minder onderwerpen erin. Wat ik trouwens wel interessant vond, is dat die bioscoop uit de film is een echte 99-jarige oude bioscoop in het kustplaatsje Margate. En die is voor de film helemaal opgeknapt. Of nou ja, opgeknapt tot de vervallen staat waar hij niet in de film is. Mm-hmm. En het grappige vond ik dat de naam van die oude bioscoop Dreamland was. Maar ik denk dat zelfs Sam Mendes die titel te overdreven vond voor de film.
Dat gaat te ver, ja.
Ja.
Ja, de production design, de sets en zo, het is allemaal verzorgd, maar ook dat qua uiterlijk en dan bijvoorbeeld hoe de personages eruit zien en de muziek en dat soort dingen is ook allemaal weer van het cliché idee wat je hebt als je terugdenkt aan de jaren 80. Maar ja, het is dat Olivia Colman, wat gewoon een van de beste actrices van haar generatie is, die is zo goed dat zij gewoon door die clichés en door die cliché dialogen heen kan acteren. Hoe zij droevig en hartverwarmend tegelijkertijd weet te spelen. Dat is echt verwonderlijk. En die Michael Ward is zeker een talent. En er is echt wel een soort van chemie tussen deze twee acteurs. Hoewel ik de relatie tussen de twee, het is ook een beetje een rare relatie. Maar dat Hillary, dus Olivia, kijk, dat geestesziekte en schizofreen wordt ze dan wordt ze genoemd, geloof ik. En dat zij eenzaam en teruggetrokken is. En
ja, ze is bipolair. Is, ja.
Nog bipolair, ja. Maar dat is ook weer zoiets van, doordat je daar, het begin van de film, ja, het wordt wel benoemd en dat soort dingen. Maar doordat je inderdaad nog niet echt een connectie met deze karakters hebt. Nou, het is ook meer gewoon wachten tot zij gaat flippen. Dat is ook zo'n dingetje wat je gewoon weet dat het
je ziet gaat het gewoon aankomen. Ja.
En allemaal van dat soort dingen. Nou, die Steven dan bijvoorbeeld ook weer van, ja, die heeft natuurlijk meer in zijn mars en die wil graag naar de universiteit, maar die geeft daar de kans. Tuurlijk, het is allemaal wel gestoeld in realisme en dingen die zeker in die tijd aan de orde waren. Maar het is allemaal op zo'n manier gepresenteerd in de film, dat ook dat goede acteerwerk het niet kan En ondanks dat het prachtig geschoten is door Roger Deakins, die hier een Oscar-nominatie, dat is de cameraman, die won, zijn tweede Oscar voor 1917. Dit valt qua film dan een beetje in de categorie dat als je gewoon niet zo heel erg veel films gezien hebt, dan zal je dit vast wel mooi vinden. Maar ja, als je zoals wij al dit soort dingen al zoveel eerder hebt gezien, dan kan je alleen als tip naar kijkers geven. Nou ja, geniet van het goede van de film, vooral het acteerwerk. Maar het script is hier gewoon te aanwezig en te onsubtiel, waardoor het voor mij, de film nog net niet verpest, maar duidelijk een gevalletje van zelf het script schrijven niet meer doen, zijn Mendes.
Ja, dat is het inderdaad, want hij omringt zich echt met de beste mensen zo'n beetje. Trent Reznor en Atticus Ross maken de score.
Ook
hij
mooi,
hij heeft Roger Deakins als cameraman, weet je wel. En ja, misschien had hij ook gewoon een goede scenario schrijver moeten zoeken.
Ja, want deze dan nog even als uitsmijter. Hier zitten echt zoveel clichés in, dat ik bijna het idee had van, als je deze onderwerpen aan ChatGPT, dat is zo'n AI die dan een script voor je bedenkt, als je deze onderwerpen zou geven, dan krijg je dit script als resultaat.
Dan gaan we zo door met de top 5 zwarte comedies, maar eerst even een klein stukje score uit Empire of Light. Ik zei het al, Trent Reznor en Atticus Ross, vroeger van de Nine Inch Nails, tegenwoordig filmcomponisten.
Ja, die twee die maken de laatste jaren allemaal van dit soort scores, dat je nog even doorgaat zo, dan zou je bijna vergeten dat die mannen van de Nine Inch Nails waren. Jezus, ja, een ander soort muziek is dit allemaal.
Echt een carrière switch, ja.
Ja, ze maken wel mooie scores, zeker.
Dan onze top 5 zwarte comedies naar aanleiding van Sick of Myself. Ik heb de luisteraars ook weer gevraagd om wat tips. En misschien is het goed. Ik heb zelf eigenlijk een beetje gekeken. Mijn top 5 is eigenlijk meer een tip 5. Want het is heel makkelijk om een lijstje samen te stellen van The Fargo's en The Doctor Strange Loves en Trainspottings. Ik dacht, die heeft iedereen toch al gezien. Dus ik heb voor iets minder bekende titels gekozen. Dus niet de echte krenten uit de pap. Dan is de grote vraag natuurlijk nog, wat is nou een zwarte comedy? Nou, daar kreeg ik dus van een luisteraar een soort definitie van. Ik ben benieuwd of jij het ermee eens bent, John.
Okay.
Frank van der Gender die schrijft, een zwarte comedy is voor mij een film die niet vol inzet op de lach door situaties uit te vergroten en dik aan te zetten, maar die dicht tegen drama aan zit. Een film die inspeelt op realisme. Medeleven en medelijden met de personages, zodat je jezelf als kijker ongemakkelijk voelt en de vraag stelt, zou ik hier wel om moeten lachen?
Ja, dat is een hele mooie omschrijving. Ik had deze ooit een keer gehoord of zo van iemand die heel mooi zei van, ja, zwarte comedy, dat is toch eigenlijk gewoon lachen om tragedie?
Ja.
Vaak wel. Ja. En
vaak, ja,
het op of over grenzen gaan. En kijk, ja, satire.
Satire zit er vaak in.
Vaak is het beide. En ik heb voor deze top 5 wat variatie. En uiteindelijk ben ik toch maar voor ik heb toch wel een paar van die inkoppertjes. Ja, omdat ik dan zoiets heb van, ik kan ze er wel uitlaten. Maar in dit geval, ik heb een soort van half-half een beetje van alles in de
pot. Ik ben benieuwd.
Beginnen met mijn nummer 5.
Is goed. Ga je gang.
Ik ga toch voor iets van animatie. En ja, je hebt tal van series zoals Rick and Morty, Family Guy. Nou, zelfs Simpsons is er niet vies van om af en toe wat zwarte humor erin te stoppen. Nou, er is ook een Simpsons movie, maar ik moet natuurlijk toch bij South Park uitkomen. En nou, dan kan ik, want ze hebben ook een film, Bigger, Longer and Uncut uit 99. En er zit wel wat zwarte humor in. Het is vooral grof. Vooral ook grof qua taalgebruik. En daar gaat de film natuurlijk voornamelijk ook over. Maar ja, Kenny's dood. Satan die een relatie heeft met Saddam Hussein. Operation Human Shield. Als je dat voor de geest kan halen. En Winona Ryder's Ping Pong Act. Nou, dat soort. Soms een beetje zwarte humor. Soms wat. Maar daarnaast is dan de film. Nou ja, misschien niet eens het beste wat South Park ooit gedaan heeft, verre van. Maar het is een verrassend goede musical. En ik blijf het met South Park altijd zo fascinerend vinden dat zij nog steeds, volgens mij ook wel, overal mee wegkomen qua humor. Omdat ze echt alles en iedereen belachelijk maken. Ja. En qua zwarte humor, het is, nou, ze hebben allerlei soorten humor er natuurlijk altijd in zitten. Maar ja, uit de serie. Eentje die ik echt nooit meer zal vergeten is dat over die tilbalkanker, dat die mannen hun testikels op een gegeven moment als kippieballen gebruiken. Nou, dat soort gewaagde zwarte humor. Dus South Park mocht niet onvermeld blijven in deze top 5. Close him up. We've done all we can. The rest is up to God. Kenny? Kenny, can you hear me? How are you feeling, son? Great. Son, I have some bad news. We accidentally replaced your heart with a baked potato. You have about 3 seconds to live.
Ah, fucking weak, dude! Oh my god, they killed Kenny! You bastards!
Damn it! It never gets any easier!
Dan mijn nummer 5. Mijn nummer 5 in mijn soort tip 5 dan. Jullie favoriete film van afgelopen jaar was natuurlijk Everything Everywhere All at Once, gemaakt door de Daniels. Die daarvoor samen vooral tv maakte. En één andere film, Swiss Army Man.
Oh, die maar, had ook gekund, ja.
Die had er ook in gekund. Maar in 2019 maakte Daniel Scheinert, in zijn eentje, als solo regisseur, ook nog de zwarte comedy The Death of Dick Long. En dat is mijn nummer 5. Volgens mij is hij in Nederland niet in de bioscoop geweest. Ik zag hem ergens op een festival. Dus ik dacht, dat is echt een goede tip.
Ik heb hem niet gezien, wel van gehoord.
Ja, oh, dat is mooi. Nou, tip voor jou ook dan.
Ja, films voor mij.
In de film volgen we twee nogal onnozele redneck-achtige vrienden. Die de dood van hun vriend Dick, trouwens gespeeld door Daniel Scheinert zelf, proberen te verbergen. Want er is bij een soort feestje waar ze allemaal rare dingen deden, duidelijk iets misgegaan. We leren pas veel later wat er dan precies gebeurd is. Dat ga ik je niet vertellen. We zien de vrienden op een gegeven moment met een bebloede Dick zeulen en hem bij het ziekenhuis droppen. Dat is al de eerste van een hele reeks verkeerde keuzes die twee domme vrienden maar blijven maken. Dick sterft vervolgens in het ziekenhuis aan mysterieuze anale wonden.
Okay.
Maar wat is er gebeurd? Hoe komt hij aan die wonden? De vrienden hebben er echt alles voor over om dat verborgen te houden. Maar uiteraard lukt dat ze niet. En langzaam komt de bizarre waarheid aan het licht. Waardoor de film nog zwarter wordt dan hij al was. Maar dat kan ik niet spoilen. Deze film is echt wel gitzwart qua onderwerp. En toch weet Scheinert er ook een echte comedy van te maken. Ik heb echt veel hard gelachen. En er zijn veel verschillende soorten humor ook. Zowel een beetje slapsig-achtig humor. Zo laten ze dat lijk een paar keer vallen als ze er een heuvel op zeulen en zo. Maar ook humor die voorkomt uit de dialogen, uit de personages. En natuurlijk de meer situationele humor die vaak voorkomt in soorten comedies. Deze vrienden zijn gewoon zo onhandig. Ze kunnen zo slecht liegen ook. Dat is echt hilarisch. En doordat je als kijker niet weet wat ze nou precies proberen te verbergen, ben je ook voortdurend aan het raden wat het dan in godsnaam kan zijn. Maar als je dan de echte reden weet te raden, dat zou wel heel knap zijn, want het is nog bizarder dan je je kan voorstellen. Deze film kan je volgens mij huren of kopen via Microsoft. Ik weet niet precies hoe het werkt.
Het zal vast op de een of andere manier wel te zien zijn. Ik moet hem eens een keertje aanzetten.
Ja, het is echt een goede tip.
toch nog wel even vermelden dat de Daniels in de tussenliggende tijd 7 Oscars hebben gewonnen met Everything Everywhere All at Once. Daar zat wel wat zwarte humor in, maar dat had ook eigenlijk van alles en nog wat humor.
Dus ja,
voor mijn nummer 4 ga ik echt voor gitzwart. Omdat je een aantal van die taboe onderwerpen hebt. Ja, zo van, mag je daar...
Daar wordt zwarte humor echt voor gebruikt, hè? Om die taboe onderwerpen aan te kunnen spreken.
Ja. De Holocaust, ja. Nee, ik ga niet voor Italiaanse clown, maar de Tsjechische klassieker The Cremator uit 1969. Het speelt dan eind jaren 30 in Tsjechië. En het gaat over een directeur van een crematorium met de onvergetelijke naam Kopferkingel. En die acteur ook, maar dit is sowieso een van de grootste griezels uit de filmgeschiedenis. En op een gegeven moment, de nazi's zijn in opkomst en dat speelt allemaal op de achtergrond. En hij besluit dan om zijn vrouw en 2 kinderen, die deels Jood zijn, om die te... Ja, tussen aanhalingstekens, te zuiveren. Om hen van hun uit hun aardse lijden te verlossen. Of ze daarvan te verlichten. En het enge is dat hij... Het is ook nog een soort van goed bedoeld van hem uit. En er komt dan uiteraard wat horror. Want het is eigenlijk een zwarte comedy / horror bijkijken. Hoe hij ze ook om zeep helpt. En ja, het is... Hier valt zoveel over te zeggen. Het is niet zozeer dat dit personage... Hij is niet echt een nazi-sympathisant. Maar hij schaart zich een soort van achter die overtuiging dat de zuivering van die mensen, dat daar iets goeds achter, het idee erachter goed is of zo. Of ik help ze maar uit hun lijden, zodat ze niet erger gaat overkomen. Of zoiets. Het echt zwarte humor die op sommige momenten... wel een beetje over een grens gaat. En zeker ook qua taboe onderwerp. En dat dan voor eind jaren 60. Dit is een klassieker die je een keer gezien moet hebben. Moet je een beetje creatief voorspeuren. The Cremator uit 69.
Wauw, ik ben geïnteresseerd. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ga hem opzoeken. Voor mijn nummer 4 wilde ik eigenlijk The Favourite kiezen. Maar die heeft iedereen wel gezien, denk ik. Zo niet, ga hem dan vooral kijken. Maar voor mijn nummer 4 heb ik dan voor een andere Yorgos Lanthimos film gekozen. Dat is een eerste Engelstalige film. Griekse regisseur, namelijk The Lobster uit 2016. Ja, het uitgangspunt van die film is al bizar. De film speelt zich af in een wereld waarin het verboden is om alleenstaand te zijn, om single te zijn. Als je relatie uitgaat, heb je 45 dagen de tijd om een nieuwe liefde te vinden. En als die partner er dan niet komt, dan word je veranderd in een dier. Ja, de film is bizar, maar ook ontzettend grappig. En ook nog eens bitter hard, of eigenlijk bitter en hard. Het is weer eens Colin Farrell die de hoofdrol op zich neemt. En hij is hier echt heel erg grappig, maar ook charmant en toegankelijk. En hij ervaart alles alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hij wordt nooit boos, hij laat alles gebeuren. Hij is een simpele ziel waar je toch van gaat houden. Een beetje zoals zijn rol in Banshees ook.
Ja.
Wat ook trouwens een zwarte comedy is.
Banshees, is ook een goede. Ja.
Maar niet alleen Colin Farrell's personage is leeg van binnen. De andere personages hebben ook eigenlijk geen innerlijke emoties. Waardoor de dialogen en ook de bizarre voice-over van Rachel Weisz ontzettend komisch worden. Want hoe praat je over emoties als je die niet hebt? En wat knap is aan de film, vind ik ook dat ze ons de regels niet echt uitleggen. Die komen we langzaam wel te weten. En natuurlijk wil de film ook wel degelijk iets zeggen over onze eigen wereld. Zoals de meeste films. De obsessies met relaties. Dat je niet gelukkig kan zijn als je alleen bent. Als je relatie uitgaat, word je aan de rand van de samenleving geduwd. Volgens Lanthimos leven we in een maatschappij die meer waarde hecht aan koppels dan aan singles. En dat is misschien ook wel zo. Want hoeveel films en series en boeken gaan niet over de liefde. En de ware vinden. Hoe is Valentijnsdag voor iemand die single is of andere feestdagen? En Lanthimos is bereid om zijn punt tot het einde door te volgen. Want in een wereld waarin we gewend zijn aan happy ends en de ware er is voor iedereen, heeft de Lobster een zwarte, maar wel een hele frisse blik daarop. Deze kun je zien via iTunes trouwens.
Oh, heerlijke film. Die haalde toen destijds ook mijn... We hebben hem ooit eens besproken, jaren geleden. Maar die heeft toen mijn top 10 van het jaar ook wel gehaald. Net als The Favourite overigens. Olivia Colman, die speelde geloof ik een bijrol in The Lobster. Als de eigenaresse van het resort waar dan die singles bij elkaar worden gebracht. Ja, hier moet je je toekomstige partner vinden en zo niet dan...
Heerlijk. Echt een heerlijke film, ja.
Now, the fact that you'll turn into an animal if you fail to fall in love with someone during your stay here is not something that should upset you or get you down. Just think, as an animal, you'll have a second chance to find a companion. But even then, you must be careful. You need to choose a companion that is a similar type of animal to you. A wolf and a penguin could never live together, nor could a camel and a hippopotamus. That would be absurd. Think about it. I understand this discussion is a little unpleasant for you, but it is my duty to prepare you psychologically for all possible outcomes. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone?
Yes, a lobster.
Why a lobster?
Because lobsters live for over 100 years. Are blue-blooded, like aristocrats. And stay fertile all their lives. I also like to see. Very much. I water ski and swim quite well since I was a teenager.
I must congratulate you. The first thing most people think of is a dog, which is why the world is full of dogs. Very few people choose an unusual animal, which is why they are endangered. A lobster is an excellent choice.
Bij nummer 3, bijvoorbeeld dingen als drugsgebruik, trainspotting, je noemde het al, of alcoholverslaving. Ik zat nog erg te twijfelen over Sideways, maar er zit ook wel wat zwarte humor in me. Van net niet voldoende een zwarte comedy.
Nee.
Dat is wel ook een persoonlijke favoriet van me, hoor. Maar ik ga voor een andere persoonlijke favoriet, With Neil and I.
Oh, nee,
uit 1987, Britse film. Het speelt eind jaren 60 en het gaat over twee werkloze acteurs die vooral verslaafd zijn aan... Nou, vooral aan de drank. Ze gebruiken ook best wel wat drugs, maar
Het gaat om de alcohol.
Ja, I demand some booze. En dan besluiten ze een soort van, we went on holiday by mistake. Ze gaan op vakantie naar het platteland. Naar een huisje van de homoseksuele oom van With Neil, gespeeld dan door Richard Griffiths. Die zullen mensen kennen als de oom van Harry Potter. Dat is die gezettere man uit de Harry Potter films. Die ook een geweldige rol in deze heeft. En daar krijg je natuurlijk het fish out of water principe van die twee Londense, een beetje omhooggevallen werkloze acteurs, drankverslaafden daar op het Britse platteland. Maar het heeft iets droevigs en iets hilarisch tegelijkertijd. En het zit hier vooral, de zwarte humor, ook in de taalgebruik, de dialogen. Richard E. Grant speelt With Neil. Fantastisch. Die zet echt een personage neer die vanaf het allereerste moment dat hij in beeld komt, geloof je hem volledig. En dit was zijn filmdebuut. En deze twee zou je een soort van slekkers voordat dat bestond. En ze zijn daarnaast ook wel een beetje rebels. Ze zijn wel zeg maar een beetje anti-establishment. Dus ze verzetten zich wel een beetje tegen de gevestigde orde. Maar dit blijft zo'n favoriet van mij. Omdat je moet bijna wel ondertitels erbij aanzetten. Maar als je die in het Nederlands doet, is dat bijna weer jammer. Omdat je eigenlijk de Engelse ondertitels erbij moet doen. Want dan krijg je echt al die geniale dialogen mee. En ook het acteerwerk is fantastisch. With Neil and I.
Heel goed. Ja, ik heb gespeeld om deze in de lijst te zetten. Ik heb besloten om het niet te doen, omdat ik dacht, die wil ik later nog een keer gebruiken als we iets doen met een top 5 alcoholisme of zo.
Oh.
Hij stond zeker op mijn radar. Hij stond bij mijn honorable mentions ook. Echt een hele goede film.
What do you want in here?
Cake. What's it got to do with you?
I happen to be the proprietor. Now, would you leave?
Ah, I'm glad you're the proprietor. I was going to have a word with you anyway. We're working on a film up here. Location, see? We might want to do a film in here.
You're drunk.
Just bring out the cake. Cake and fine wine.
If you don't leave, we'll call the police.
Balls. We want the finest wines available to humanity. We want them here, and we want them now.
Miss Blenner has it. Telephone the police.
It's all right. Miss Brenner Hackett, I'm warning you. If you do, you're fired.
We are multi-millionaires. We shall buy this place and fire you immediately.
Yes, we'll buy this place. And we'll install a fucking jukebox in here. Liven all you stiffs up a bit.
Nou, voor mijn nummer 3 heb ik een iets logischere keuze genomen. Weer een Colin Farrell film trouwens.
Oh, ja.
Hij doet het blijkbaar goed in zwarte comedies. Deze ligt dus wat meer voor hand. Maar hij werd ook heel veel door de luisteraars genoemd. Dus juist. Ja, inderdaad. In Bruges, het debuut van Banshees regisseur Martin McDonagh uit 2008. En ik denk dat er wel nog genoeg mensen zijn die de film niet gezien hebben. Dus hij kan toch nog in mijn tip 5. Farrell speelt samen met Brendan Gleeson, ook zijn tegenspeler in Banshees trouwens. Een duo huurmoordenaars die na per ongeluk een kind dood te hebben geschoten een tijdje wil onderduiken in Brugge, want wie zou ze nou gaan zoeken in fucking Bruges?
Ja.
Nou, Colin Farrell wil er alleen maar weg. Die wil terug naar Dublin. Terwijl Brendan Gleeson zich juist in de stad verdiept. En geniet van de ervaring om eens ergens anders te zijn. Dit is echt een film die je gewoon moet ervaren. Want hij is niet te voorspellen. De gebeurtenissen in de film zijn op zich logisch. Maar alleen vanuit de personages te zien. En die personages zijn ook de bron van de humor in de film. Maar naast humor zijn er ook genoeg serieuze zaken. Eenzaamheid, verdriet, spijt. En wat de film ook nog voor elkaar krijgt, is dat je meteen de behoefte voelt om Brugge weer eens te gaan bezoeken. Zonder dat het ooit voelt alsof de film een reclame is voor de stad. Want het gebruikt de stad eerder om de personages duidelijker neer te zetten.
Ja, een soort reclame voor Brugge waar ze zelf niet om hadden gevraagd.
Ja, precies. En al die opbouw en soms bizarre gebeurtenissen weet McDonagh dan ook nog eens tot een niet te voorspellen, maar toch heel logisch en verdiend einde te brengen. Het is echt jammer dat hij McDonagh niet meer films maakt. Hè? Het is echt, hij maakt ook theater. Maar,
Three Billboards, die zou ook niet meer staan in dit lijstje.
Die had er zeker in gekund. Maar ja. Ik bedoel, er zijn mensen die eens in de 3 jaar een film maken. Bij hem zit er soms 15 jaar tussen of zo.
Ja, nou ja, ik weet niet of deze regisseur nou geschikt zou zijn om zeg maar iedere om het jaar of wat. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij een misser. Ja, toch ook die Seven Psychopaths, die is toch ook van hem?
Dat weet ik niet.
Ja, dat is ook een zwarte comedy met Sam Rockwell. Dat gaat ook over een... Ja, nou, een zootje gekken, geloof ik.
Ja. Hij is tussen het filmmaken vooral bezig met theater maken. Dus daarom maakt hij wat minder films. Okay. Maar goed, dat is mijn nummer 3 in Bruges.
Ja, dan ga ik voor mijn nummer 2 toch best wel... Nou ja, hoe ik er kom, laat ik dat even uitleggen. Want ja, humor is vaak ook een beetje cultuurgebonden. Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld de taal niet verstaat, dan mis je ook een heleboel van de, vooral dialoog, humor, maar je hebt ook universele humor. Bekendste voorbeeld daarvan is slapstick. Maar zwarte humor is ook bijna altijd universeel. Dat het maakt niet uit in welk land het speelt of de situaties. En de zwarte humor is er wel, dat herken je. Omdat dat wel vergelijkbaar is met hoe het bij ons of in de westerse wereld eraan toe gaat. Ik ga dan toch voor Parasite uit 2019 van Bong Joon-ho. Is dit naast de enige Oscar-winnaar niet in de Engelse taal, volgens mij ook de enige zwarte comedy die ooit beste film won? Heb ik sterk het idee. Ik ben niet het hele lijstje afgegaan. Ik kan me geen ander voorbeeld bedenken van een, of No Country for Old Men. Dat is niet echt een zwarte comedy. Dat is meer een misdaad, thriller, drama met wat zwarte humor erin. Zoals de Coens dat wel altijd hebben.
Alle Coens hebben zwarte humor erin, ja.
Ja, net als dat Parasite natuurlijk ook wel meer is dan alleen een zwarte comedy. Maar dit is iets meer een zwarte comedy met ook thriller elementen, wat drama, satire. De verschillende klassen of eigenlijk de verschillende lagen in de samenleving. En dat je zou kunnen zeggen dat de rijken, het rijke stel hier, misschien eigenlijk wel de slachtoffers van de situatie zijn. Hè, hoe het hoofdgezin, hoe die parasiteren op het betere leventje. Het moderne meesterwerk wat dit is. En zo, ja, duister en heerlijk wrang en bijtend. Dit, ja, is toch echt wel een van de beste zwarte comedies ooit gemaakt. En zeker van de laatste paar jaar. Dus hij moest er toch in, Parasite. Als je hem nog niet gezien hebt, kan me niet voorstellen. Anders dikke foei, hij staat op onder meer HBO Max.
Ja, daarom is exact, dat is exact de reden waarom ik hem niet had gekozen. Want ik dacht, die heeft iedereen wel gezien.
Ja, ik moest
maar het is een hele, hele goede keuze natuurlijk. Het is zeer terecht, de nummer 2. Mijn nummer 2 is zo'n film die ik toen hij uitkwam, of nou ja, niet uitkwam dus, in 2018, heel graag op mijn jaarlijstje had gezet. Maar hij kwam niet uit in Nederland.
Oh.
En ruim een jaar later kwam hij alsnog, doordat Eyes Previously Unreleased. Dat is een programma van AI waarin ze 5 films kiezen die geen distributie hebben gekregen het jaar daarvoor. En die gaan ze dan alsnog vertonen. Nou, The Lobster was al absurd, maar deze is uiteindelijk misschien nog wel bizarder. Ik heb het over Boots Riley's Sorry to Bother You.
Oh ja, die heb ik gezien.
Heb je die gezien?
Ja, die is raar.
Die is echt raar. Ja, zoals een goede zwarte comedy betaamt, spreekt het thema's aan die niet zo makkelijk besproken worden. In dit geval racisme, de hardheid van het bedrijfsleven en onze voorkeur om weg te kijken als dingen moeilijk worden. Maar het is geen film met een opgeheven vingertje, maar het is echt een hilarische comedy ook. De hoofdrol wordt gespeeld door Lakeith Stanfield, die is bekend van onder andere Atlanta en is misschien wel een van de meest natuurlijke acteurs die er is op dit moment. Zo natuurlijk dat het bijna lui lijkt soms hoe hij speelt. Hij speelt hier een man die niet goed weet wat hij met zijn leven aan moet, tot hij bij een telemarketingbedrijf gaat werken. En daar komt hij erachter dat hij veel beter dingen kan verkopen als hij zijn white voice opzet, zijn witte stem. Hij zet dus een andere stem op, om door de telefoon kan toch niemand zien dat hij zwart is. En dus krijgt hij ineens veel meer medewerking. Die witte stem is trouwens ingesproken door David Cross van Arrested Development. Nou, de symboliek lijkt me duidelijk. Hij wordt steeds succesvoller en wordt gepromoveerd, maar heeft hij niet zijn ziel verkocht aan de duivel van het bedrijfsleven. Dit is echt een film waarvan je van bijna elke scène weet dat de scène op meerdere niveaus functioneert. Riley wil ons vooral vermaken, maar zijn boodschap is nooit ver weg. En nou, de film heeft ook nog eens van de meest bizarre eindes die je maar kan bedenken. Maar die gaan we niet spoilen. Ja, uiteindelijk gaat Stanfields personage inzien wat er om hem heen gebeurt, waar iedereen in het bedrijf mee bezig is. En dat is nou precies wat de film ook met de kijker wil laten gebeuren. Dat we eens om ons heen gaan kijken en zien wat er allemaal gebeurt en niet door de beugel kan. Echt een zware aanrader voor mij. En een film die volgens mij heel veel mensen niet gezien hebben.
Nee, dus omdat hij dus geen reguliere release had, dan gebeurt het vaak. Ja. Dat die, ja, hij zal vast wel ergens op een streamer of een...
Hij is via iTunes kan je hem huren. Ah, maar ja. Het is ja, echt een aanrader. Als hij op mijn jaarlijstje had mogen staan, had hij er zeker op gestaan in 2018.
You want to make some money here? Then read the script with the white boys. People say I talk with a white voice anyway, so why ain't it helping me out? Well, you don't talk white enough. I'm not talking about Will Smith's wife. Any white is just proper. Mm-hmm. I'm talking about the real deal. Okay, so like...
Hello, Mr. Everett. Cassius Green here. Sorry to bother you.
I mean, you got it wrong. I'm not talking about sounding all nasal. It's like sounding like you don't have a care. Got your bills paid. You're happy about your future, you're about ready to jump in your Ferrari out there after you get off this call. Put some real breath in there. Breezy, like, I don't really need this money. You've never been fired, only laid off. It's not really a white voice. It's what they wish they sounded like. So it's like what they think they're supposed to sound like. Like this young blood.
Hey, Mr. Kramer. This is Langston from Regal View. I didn't catch you at the wrong time, did I?
Ja, dat is een niet zo bekende titel. Voor mijn nummer 1. Ja, ik zat uiteraard ook nog wel te twijfelen. Van ja, moet je er dan voor gaan? Maar ja, je moet het gewoon doen. Het is Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Als ik aan zwarte comedy films denk, dan is ook dat altijd degene die me als eerste te binnen schiet. De film uit 64 van Stanley Kubrick. lachen om kernoorlog en het einde der tijden. Iets wat momenteel met Poetin en Oekraïne toch ook weer griezelig actueel is. Eigenlijk alles aan Dr. Strangelove is geniaal en werkt. Ook alle verschillende settings, alle verschillende scènes met de doorgebreide generaal. He went a little funny in the head. Alles in de war room, maar ook dat in die bommenwerper. Peter Sellers in drie verschillende rollen. Het is allemaal hilarisch. Maar daarnaast, als je er wat serieuzer naar kijkt, of wat meer bij stilstaat, is het ook wel iets engs. Zeker toen, hè, in die tijd van de Koude Oorlog. En nou ja, nu dan misschien ook nog wel, zeg maar, wat ik zei, hè, de actualiteit. Maar iets, een toch niet ondenkbaar scenario wat mogelijk plaats zou kunnen vinden. Oké, hoe het hier dan gebeurt, dat zal misschien niet zo, maar dat er nogmaals een keer een kernbom valt ergens en wat dat dan zou betekenen met represailles en dat dan het einde van de wereld betekent, je kan er wel leuk om lachen, wat ook zeker de bedoeling is van Dr. Strangelove. Maar als je er even wat langer bij stilstaat, dan is het van, oh ja, mag ik hier wel zo hard om lachen?
Well now, what happened is, one of our base commanders, he had a sort of, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Well, let me finish, Dmitri. Let me finish, Dmitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dmitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. Not now, but any time, Dmitri. I'm just calling up to tell you something terrible has happened. It's a friendly call. Of course it's a friendly call. Listen, if it wasn't friendly, you probably wouldn't have even got it.
Ja, mooi. Ja, een hele mooie keuze. Dit is inderdaad ook voor mij de eerste die in mijn hoofd komt als je zwarte comedy zegt. Ja. Mijn nummer 1. Net als dat je van de Coen Brothers eigenlijk elke film wel in deze lijst zou kunnen zetten, geldt het ook voor de films van Todd Solondz. Welcome to the Dollhouse had hier bijvoorbeeld ook prima gepast. Maar ik heb gekozen voor zijn film Happiness uit 1998.
Oh ja.
Ja, dit is een film over verdriet. Diep menselijk verdriet en eenzaamheid. Maar toch moeten we ook lachen. Deze film gaat over wanhoop, maar suggereert ook dat de personages misschien helemaal niet zo anders zijn dan de meeste mensen. Het gaat over mensen die graag geliefd willen zijn, maar dat zal ze nooit lukken. Happiness volgt verschillende verhaallijnen die af en toe elkaar raken, wat het ook onmogelijk maakt om het plot te beschrijven. Maar de eerder genoemde thema's van eenzaamheid en wanhoop, die keren steeds terug. En bovendien zijn het allemaal mensen die net een stap verder gaan dan normale mensen. Er is seksueel misbruik, pornoverslaving, pedofilie zelfs, een moord. En de acteurs die de personages in die verhaallijnen vertolken zijn ook niet de minste trouwens. Denk aan mensen als Bijlen, Philip Seymour Hoffman of een Larry Flynn Boyle, Dylan Baker, Jed Harris in een wat kleinere rol. Van alle films op mijn lijstje is deze denk ik het moeilijkst om naar te kijken, omdat de thematiek zo zwaar is en de humor er niet al te dik bovenop ligt. Er is zeker wel humor in de personages en in de situaties. Maar wat beklijft is toch vooral dat gevoel van wanhoop en verdriet. Als hij zo moeilijk is om naar te kijken, waarom raad ik hem dan toch aan? Op één zelfs. Omdat de film gewoon ontzettend goed is. Hij laat ons echt die eenzame personages duidelijk en geloofwaardig zien. Je krijgt medelijden met ze. Ondanks dat het allemaal geen liefertjes zijn. Niemand in deze film is onschuldig. Maar het maakt zelfs van de pedofiel een geloofwaardig en medelijwekkend personage. En het is een film die heel lang in je hoofd zal blijven rondspoken nadat je hem hebt gezien. Ja, ik zei al dat de film moeilijk te kijken is. En dat is dus letterlijk ook het geval, want hij is op geen enkele streamingsdienst in Nederland te zien.
Ach ja, dat is heel vaak aan de orde.
Ja, je zal, zoals John het noemt, creatief moeten zoeken of gewoon een dvd'tje bestellen natuurlijk.
Ja, terwijl dit toch best wel een grote jaren 90 titel is. En zeker voor deze categorie, zwarte comedy, is dit een van de, die Cremator van mij zeker ook. Maar Happiness is een goed voorbeeld van dat de geschetste situaties of wat er gebeurt en de personages vooral zo ongemakkelijk om. En dat je daarin dan net weer doorslaat, zeg maar, net weer verder gaat, waardoor het dan weer het niveau van humor bereikt.
Ja, van, exact.
Je zit eigenlijk gewoon naar vreselijke figuren te kijken. Ja, heel oncomfortabel en dan toch, ja, hier moet dan toch op lachen, sorry.
Ja, ja. Dat was de top 5. Zijn er dan nog honorable mentions? Ja, echt een hele waslijst. Heb ik zelf een klassieker in het genre is natuurlijk Harold and Maude. En bijvoorbeeld The Clockwork Orange. Denk aan films als Delicatesse. Ik dacht nog aan Mars Attacks of Sexy Beast. Een leuke aanrader van een streamer die redelijk pas geleden is uitgekomen is nog Palm Springs. Of ik dacht nog aan Jojo Rabbit, een Ghost World, een Tourist, Falling Down. Sightseers, dat is nog heel veel. De luisteraars kwamen ook nog met wat suggesties. Alineke, die zei, echt heel toevallig heb ik gisteren Kind Hearts and Coronets gezien.
Oh ja, een van de echte oudjes uit eind jaren 40. Die had ik als eervolle vermelding en dan van ongeveer dezelfde tijd. Dus als je het bijna hebt over van wat waren zo ongeveer de allereerste zwarte comedies uit de filmgeschiedenis, is bijvoorbeeld ook Monsieur Verdoux van Chaplin van ik geloof 47.
Ja, inderdaad. Even kijken, wie zijn om het Aline komt verder ook nog Riders of Justice. Vond ik ook nog een mooie.
Ach ja, Anders Thomas Jensen of Adam's Apples.
Adam's Apples werd ook genoemd door iemand. Die werd genoemd door Bartigold. Die zegt meestelijk hoe die priester maar het goede blijft zien in die neonaties. Zelfs als hij hem helemaal in elkaar rost. Dan wordt Don't Look Up nog genoemd door Jeroen Vrijnse, die ook Triangle Sadness noemt. En Ruud Vos, die noemt The Lady Killers met Alec Guinness. Dat is echt zo'n film waar ik altijd in blijf hangen als ik erin sap, zegt hij. Meesterlijk grotesk. Ik vind het
met Pieter Sellers ook. Jaren 50, Brits.
Ja, en Danny heeft nog een honorable mention. Ik weet niet of jij deze gezien hebt. After Hours van Scorsese.
Ja, ik had Scorsese trouwens ook in een rijtje met van die regisseurs die, nou, niet al hun films, maar bijvoorbeeld Scorsese, After Hours, maar ook Wolf of Wall Street, King of Comedy, dat soort. Man als Buñuel moet je natuurlijk even genoemd hebben. De Coens. Echt niet alle films, maar bijna iedere Coen Brothers film heeft toch wel zwarte humor. En Tarantino zou je ook nog wel kunnen noemen.
Inglourious Basterds of zo, makkelijk, ja.
Ja, hier van Nederlandse Bodem, Alex van Marmerdam. Dus ik zou de zwarte comedy, joh, die hebt er zoveel keus. Ik zou bijna van ieder land een zwarte comedy kunnen bedenken.
Ja, ik denk het ook wel, ja.
Omdat we vaak ook films dan zijn die ik dan interessant vind om te kijken. Zo van, Parasite is daar een prachtig voorbeeld van. Van ja, hoe gaan ze met zwarte comedy om in, roep inderdaad even in Zuid-Korea. Ja. Of in, weet ik veel, in Uruguay of wat dan ook,
Grappig dat jullie in 14 jaar Movie Insiders nog nooit een top 5 zwarte comedies hebben gedaan.
Nee, ik verbaasde me er ook over. Maar dat kan dus waarschijnlijk komen doordat we ooit zo'n top 5 satire hebben gedaan. En het daar, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar de kans is toch wel meer dan 90% dat Guido en ik daar allebei Dr. Strangelove ook op één hand staan.
Ja, hoor. Waarschijnlijk wel, ja.
Dat, ja.
Terecht ook gewoon. Volgende week, ik neem aan dat jullie weer eens een podcast gaan maken, want jullie hebben al heel lang niet meer samen gezeten, volgens mij.
Dat is wel de intentie dat Guido en ik weer eens een keertje. Nou, dat was eigenlijk de bedoeling voor de vorige podcast, die nogmaals om allerlei omstandigheden er niet van kwam. Maar dan, het programma is nog niet. Die Quiet Girl, die Ierse film die ook een Oscar-nominatie voor Foreign Language scoorde, omdat hij dan in Gaelic of echt Iers gesproken is.
Ja, half. En ook half in het Iers, ja.
En dan daarnaast, even kijken of dat die week al is van die nieuwe Evil Dead film, maar die schijnt wel erg aardig te zijn. We zijn in ieder geval, de bedoeling is dat we nu niet weer een maand ruis hebben.
Nee, dat zou fijn zijn. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen volgende week. Ik ga zeker luisteren. En voor deze aflevering zeg ik tot volgende keer, jongens. Maar waar gaan we mee afsluiten?
Zullen we gewoon een van de liedjes uit South Park Bigger, Longer, Uncut doen?
Dat lijkt me een hele
lekker
mooie.
Hard uitknallen. Kyle's Mom's a Bitch of Uncle Fucker. Of...
Kies jij ermee?
Nou, doe ik deze, want die heb ik... Dat was een oude mobiel van me. En dan vooral die schok als mijn mobiel... Ik had dit als ringtone, de schok. Als je dan in de supermarkt stond en moeders met jonge kinderen, zo van, hoor ik dat nou goed? Dit was een paar jaar lang mijn ringtone. Shut your fucking face, Uncle Fucker. Uit South Park, Bigger, Longer, Uncut. Tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cocksucking ass-licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes it's true. Nobody fucks uncles quite like you.
Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long.
What's going on here?
Yesterday.
Uncle Baka, that's UNCLE. Fuck you, Uncle Baka.
Suck my balls.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.